wat wij doen is het verhaal vertellen. En hopen dat daar een gevoel van uitgaat van dit inderdaad nooit meer. En we zien om ons heen, we leven ook nu weer in een rare tijd. En toch blijven we gewoon dit verhaal vertellen.
Ik denk dat mensen heel graag duidelijkheid hebben. Ze willen heel graag een goede kant en een foute kant hebben. Want dat maakt het leven overzichtelijk. Als je weet van, oh, wij zijn goed en zij zijn fout, dan weet je ook waar je van weg moet blijven.
Nou ja, wat dat betreft is Westzijde 114 natuurlijk een hele mooie samensmelting van een huis van verzet, Prast, en een onderduikhuis, Snoek.
Dit is een podcast van de Orkaan.
In april vertellen Zaankanters bijzondere verhalen over wat er in Zaanstad heeft plaatsgevonden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat doen ze op een aantal plekken in onze regio. Straks hoor je hoe een moeder in Zaandam-Zuid het leven van een Joodse baby redde. Maar eerst vertelt Onno Hoekmeijer iets over het evenement Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet.
Ja, misschien moet ik beginnen met dat ik bij het 4 en 5 mei comité terechtkwam, een aantal jaren geleden. En toen hebben we een plan gemaakt. En toen zeiden we van, er zou toch meer moeten gebeuren aan de Joodse geschiedenis in de Zaanstreek. En toen hebben we in het plan gezet, onder andere dat we de struikelstenen weer moesten activeren. Dat was al een oud plan van Peter Heeren. Had hij een goed document over geschreven. Maar dat, we dachten, dat moet nieuw leven ingeblazen worden. Ook de crowdfunding daarvoor, financiering. En we dachten ook aan de Amsterdamse Open Joodse Huizen, die al een tijdje bestond. 2017 hebben we het dan over. En toen kwam Mark, broer van Dick, die kwam toevallig ook net zo ongeveer met zijn vraag van, moeten we daar eens niet wat aan doen? Toen hebben we een werkgroep gevormd en toen zijn we de eerste open huizen gestart in 2017. En de essentie daarvan is dat we die geschiedenis van de Joodse Zaankanters blijvend willen bewaken.
Schrijfster Bettine Drion woont in Zaandam-Zuid in het huis waar in de Tweede Wereldoorlog Geertje Pel en haar gezin woonden.
Nou, wij wonen hier op de Prins Hendrikstraat sinds 2010. Ik met mijn gezin, mijn man en onze drie kinderen, die op dat moment 8, 11 en 13 waren. Toen we hier kwamen wonen was ik net bezig met een roman over mijn foute opa, die aan het eind van de oorlog is geëxecuteerd wegens landverraad. Toen ik daarmee bezig was, hoorde ik dat er een oorlogsgeschiedenis aan dit huis verbonden zat. Dat er een Joods babytje ondergedoken zat. Meer wist ik niet, maar ik wilde er ook niet zo graag niet zoveel van weten. Omdat ik natuurlijk door mijn opa juist aan de andere kant van de oorlog zat, voor mijn gevoel. Dus ik voelde me, hoe gek het ook klinkt, ook een beetje schuldig naar die geschiedenis. Ongeveer een jaar later stond er opeens een filmploeg hier voor de deur. En dat was de filmploeg van Monumenten Spreken. Dat is een stichting die zich tot doel had gesteld om de 27 oorlogsmonumenten in Zaandam tot leven te wekken door middel van ooggetuigen en daar een mini-documentaire over te maken. Nou, een van de eerste documentaires die ze wilden maken was die van het monument van mevrouw Pel. Dat was dus de vrouw des huizes hier, die het Joodse babytje had ondergedoken. Het gezin Pel bestond uit vader en moeder Pel en vier kinderen, zo rond de 18, 20, 22 jaar. Zij hadden een oude fabriek hier verderop in de straat en daar werkten ook de twee zoons en de twee meisjes van 18 en 20, meen ik, waren daar ook af en toe werkzaam. Ze hadden Joodse vrienden, zakenvrienden in Amsterdam en die vroegen hen om hulp. De dochter was namelijk zwanger, hoogzwanger. Het was 1942 en zij en haar man wilden vluchten naar Zwitserland zolang de grenzen nog open waren. Omdat ze hoogzwanger was, was dat wel gevaarlijk. Dus haar man had gezegd, weet je wat, ga eerst maar bevallen. En dan ga ik alvast en dan reis jij mij achterna. Nou, dat wilde ze zo laten uitvoeren. En de vraag aan het gezin Pel was of zij dan het Joodse babytje wilde opvangen. Mevrouw Pel zei, natuurlijk doen we dat voor jullie. En zo geschiedde ook. De Joodse vrouw beviel. Na 4 maanden is zij haar man achterna gegaan richting Zwitserland. En het babytje, Marion, kwam hier te wonen. En groeide hier ook op in de oorlogsjaren. En werd een peutertje. Ze had een beetje een Joods uiterlijkje ten opzichte van de andere kinderen Pel. Dus het viel natuurlijk wel een beetje op dat het kind hier niet echt hoorde. Mevrouw Pel had gezegd, het kindje moet hier wel vrij kunnen opgroeien. We gaan haar niet verstoppen. Wat best gevaarlijk was, want aan de overkant woonde een NSB'er. Dat was Hendrik van de Kraan. En hij was lid van de Kolonne Henijken. En dat was een groep beruchte jodenjagers die Joods mensen oppakten. En daarbij 7,50 gulden per Jood verdiende. Op een gegeven moment in 1944, de kleine Marion was toen 1,5, 2 jaar, kreeg mevrouw Pel een oproep dat zij zich met het Joodse babytje moest melden bij de SD, de Sicherheidsdienst op de Uitterpenstraat in Amsterdam. 2 keer gaf zij daar geen gehoor aan. Ze vermoedde wel dat de overbuurman hier de hand in had, want die wist natuurlijk dat hier een babytje opgroeide dat haar niet hoorde. De 3e keer is ze uiteindelijk toch met het babytje naar de Sicherheidsdienst gegaan en nam haar dochter Annie mee. Annie was toen 1 jaar of 18. En ze zijn samen met de kinderwagen naar de Zaandammer boot hier vlakbij geweest. Met het idee om dan naar Amsterdam te gaan. Maar vlak voordat ze in de boot stapte, heeft mevrouw Pel de baby aan haar dochter gegeven. En gezegd, laat het onderduiken bij dat en dat gezin. En mevrouw Pel heeft zich dus alleen gemeld bij de SD zonder baby. Ze dacht waarschijnlijk, ik klets me er wel uit, maar dat lukte niet. Ze werd gevangen gezet. Ze had 1,5 jaar gevangenisstraf en die moest ze uitzetten in kamp Vught. En 1 maand voordat haar gevangenschap over was, was het Dolle Dinsdag, werd het kamp ontruimd en is zij naar Ravensbrück gegaan, waar ze uiteindelijk de oorlog niet overleefde en zeg maar een paar maanden voor de bevrijding omkwam. Een van de leden van de monumenten spreken, Hans van den Pol, die had zich verdiept in het Joodse verhaal en wist de Joodse baby op te sporen. Het was natuurlijk geen baby meer, maar ze was inmiddels een vrouw van 70. En hij interviewde haar. En zo weten wij ook een hoop van wat er gebeurd is uiteindelijk met die Joodse familie. Want de man was namelijk gevlucht naar Zwitserland, heeft de oorlog overleefd. Zijn vrouw ging hem achterna, maar werd helaas opgepakt halverwege in België en werd in een kamp gestopt in Mechelen. Daar zat zij in afwachting van deportatie naar Auschwitz. Maar zij had geluk, of tenminste voor zover je van geluk kan spreken, want een SS'er daar, een kampbewaarder, die bood haar een baantje aan. En zo hoefde zij niet op transport en wist zij de oorlog ook te overleven. Zij werden ook verliefd op elkaar, die SS'er en die Joodse vrouw. En toen de bevrijding in België er eenmaal was, toen hebben zij nog een tijdje samen opgetrokken. Toen het eenmaal 5 mei was, toen bleek dat het hele Joodse gezin de oorlog overleefd had. Zowel de baby als de moeder als de vader. Dus het gezin werd weer herenigd. Alleen waren er zoveel verschillende trauma's binnen dat gezinnetje. Die hebben eigenlijk nog een heel moeilijk leven gehad. Want Marion groeide natuurlijk op in het besef dat haar leven te danken was aan een vrouw, mevrouw Pel, die haar gered had en dat zelf met de dood heeft moeten bekopen. Nou, dat drukte zwaar op haar en dat drukte ook zwaar op haar ouders, die haar dat ook steeds voorhielden. van door jou is een vrouw omgekomen. Nou, dat is natuurlijk verschrikkelijk om dat te dragen. Bovendien was dat hele gezin, dat huwelijk, ja, dat had heel erg te lijden gehad onder alle omstandigheden. Pas op haar sterfbed vertelde de moeder tegen Marion dat ze verliefd was geweest op die kampbewaarder, de SS'er. En dat dat de liefde van haar leven was. Maar ja, hoe kon zij in die tijd, in 1945, met een SS'er gaan, terwijl haar Joodse babytje nog hier in Zaandam was?
Drion schreef samen met Hans van der Pol de roman De Engel en de Adelaar. Het boek is gebaseerd op het verhaal van de familie Pel en baby Marion.
We wilden met dit verhaal de lezer meenemen in de verschillende kanten die de oorlog heeft en hoe ingewikkeld het kan zijn om het goede te doen. En ook dat goed en fout door elkaar kunnen lopen. En dat er aan elke keuze weer onnoemelijke gevolgen kleefden en dat je nooit op voorhand weet hoe iets afloopt.
Aan de westzijde was in de oorlogsjaren de Twentse Bank gehuisvest. Daar heeft de Zaanse familie Snoek 2,5 jaar ondergedoken gezeten. Ze kregen daarbij hulp van bankdirecteur Prast en verzetsman Walraven van Hal. Je hoort Dick van der Geer.
De westzijde 114, waar heel lang de Twentse Bank in heeft gezeten, AMRO. Dat heeft heel lang stilgestaan, leeggestaan. Er hebben krakers in gezeten, het is tijdelijk bewoond. Stond op de nominatie om gesloopt te worden. Het is voor de poorten van de hel weggesleept door een gemeenteraadslid, Pauw. Ik heb gezegd, nee, dit moet behouden blijven. Nou, daar zag men eerst niets in. De ontwikkelaar dacht, nou, het pand is verrot en slecht. Maar het is opgeknapt en er zitten nu een aantal mooie appartementen in. Kort voor de oorlog kwam daar de familie Prast wonen. En Prast was dus de filiaalhouder, eigenlijk de bankdirecteur daar van de Twentse Bank. Kwam er met zijn vrouw en zijn 6 kinderen. Had 5 zoons en 1 dochter. Nou, dat gezin heeft in de oorlog door bemiddeling van een hele bekende meneer, Walraven van Hal, een collega bankier die ook op de westzijde woonde, is daar een Joodse familie ondergebracht geworden vanaf eind 42. En dat gezin, bestaande uit 4 kinderen, familie Snoek, heeft 2,5 jaar daarboven op die zolder ondergedoken gezeten. En ze hebben het gered. Dat gezin dat was al afgevoerd naar Westerbork. En op een raadselachtige wijze, en we weten nog steeds niet precies hoe het gegaan is, maar is het vader Snoek gelukt om het transport werd vanuit Westerbork na ongeveer een week weer teruggestuurd naar Amsterdam. Want het was een verkeerde zending, dat was een beetje het verhaal. Er zaten mensen tussen die er niet thuis hoorden. Toen de nazi's dat hoorden in Amsterdam waren ze razend en de trein moest eigenlijk meteen weer terug. En op dat moment is het Snoek gelukt met het zetten van handtekeningen en een naam doorstrepen op een lijst. Is het hem gelukt om toch niet in dat transport terug te hoeven naar Westerbork. En toen is hij eigenlijk ogenblikkelijk ondergedoken. En dat was hier op de westzijde door zijn contacten met die Walraven van Hal en de Zaanse mensen die hij kende. Prast die had een bergplaats laten maken op een van de 3 slaapkamers. De zolder had 3 slaapkamers. En het andere deel was het archief van de bank. Nou, er was een dik schot achter, dat mocht dus niet komen. Die 3 slaapkamers die waren voor 4 jongens Prast. Dus die hadden ieder een slaapkamer. En het voorste slaapkamertje, dat was voor dit gezin. Maar in de achterste slaapkamer, dus waar die 2 jongens sliepen, was achter een schuin gedeelte, dus onder het dak, was een schuilplaats door een bevriende timmerman gemaakt. Ze moesten daar ook een keer proef liggen. Hè, toen die schuilplaats net was gemaakt, nou, het was een reuze krap. Maar goed, ze gingen erin. En 1 keer heeft dat ook absoluut zijn dienst bewezen toen er een huiszoeking plaatsvond. Er was een verdenking tegen meneer Prast. Zijn naam was gevonden op een lijst van een drukker die dan foute drukwerk in de ogen van de Duitsers had gemaakt. Dus ze kwamen ook bij hem maar eens kijken. Tenminste, dat is het vermoeden geweest. Want hij is ook nog 2 dagen opgepakt geweest. Maar ze hebben hem toch vrijgelaten. Ze konden toch onvoldoende bewijs vinden dat hij actief was. Maar hij was wel heel actief. Het was, meen ik, in 1943 dat er 's avonds na achter op de deur werd gebonst, werd gebeld. En een van de jongens, ik meen dat het Herman was, de tweede zoon, die ging naar beneden om open te doen, want de familie woonde op de eerste verdieping. En daar was het gezin Prast. En daar zaten gezellig ook de snoeken bij, want ze zochten elkaar vaak 's avonds op. Maar die jongen ging naar beneden en die zag door dat kleine raampje zag hij Duitse soldaten staan. Hij schrok zich wild natuurlijk. Ja. En in plaats van dat hij open deed wat hij moest doen, ging die held naar boven. En dan waarschuwde hij iedereen van er staan Duitsers op de stoep, wegwezen. Moeder zei, pa, ga jij je verstoppen met de oudste, want ze zoeken vast jullie. Gaat via het platje weg naar de tuin en smeer hem. En jongens, jullie naar boven in bed liggen en net doen of er niks aan de hand is. Nou, en de snoeken, ja, die moesten natuurlijk de schuilplaats in. En zo geschiedde. En het heeft een minuut of 10 geduurd. Er werd steeds harder gebeld, steeds harder gebonst. Nou, mevrouw praste in de nachtpon, want het was al donker. Ja. En, dus die deed uiteindelijk open van wat is er aan de hand. En ze werd ook opzij geduwd, huiszoeking. Nou, en op de overloop kwam ze de man en de zoon tegen. Ze schrok zich wild, want die moesten hem gesmeerd zijn. Achteraf goed. Hm. Want in de tuin stonden Duitse soldaten met geweren klaar. Okay. Dus als ze het gedaan hadden, was het slecht afgelopen. De huiszoeking heeft niets opgeleverd. Die twee jongens die boven in die slaapkamer lagen, die kregen dus een Duitse soldatenbezoek. Die keek rond, vond niets. Die zag wel een foto van prins Bernhard staan. En die soldaat zei, onze vriend, en hij salueerde. Wat dat te betekenen heeft gehad, weet ik niet. Maar in ieder geval, die soldaat liep daar rond. Die ging naar de kamer van de snoeken aan de voorkant. Vond hij niks. En hij liep naar de slaapkamer achter waar de schuilplaats was. Hmm. Nou, achteraf zei die jongens, we zijn nog nooit zo bang geweest. Ja. Maar goed, het verhaal is goed afgelopen. Ze zijn weer weggegaan. En de snoeken werden vrijgelaten uit de schuilplaats. Vader Snoek riep nog, verraad! Hij dacht echt dat het verraden was. Ja. Maar, zei de prasten. Als het echt verraad was, hadden ze wel verder gezocht en waren ze gaan schieten. Ze waren echt op zoek naar bewijsstukken voor Prast. Dat hij
fout was.
Ja, fout was. In hun ogen, in ieder geval.
In de hervormde Nicolaaskerk van Krommenie vertelt schrijver Philip Bloem over verzetsman Jan Brasser, oftewel Witte Co. Tijdens de bijeenkomst wordt stilgestaan bij het Roze Verzet.
Mijndert en Koek Brummer, Mijndert van der Horst en Koek Brummer, twee mensen die een belangrijke rol in de oorlog hebben gespeeld. Die waren beide later bleek homoseksueel en ontzettend actief in het verzet. En vanuit het Roze Verzet wil men dat ook benadrukken. Dat ook vanuit de homo-gemeenschap, dat daar ook heel veel acties zijn geweest.
Onno Hoekmeijer vertelde aan het begin van deze podcast al wat het doel is van Open Joodse Huizen, Huizen van Verzet. Het slotwoord is aan Bettina Drion. Zij legt uit waarom het ook, of misschien wel juist in deze tijd, belangrijk is deze verhalen te blijven vertellen.
Ik denk dat mensen heel graag duidelijkheid willen hebben. Goed is goed en fout is fout. Want dat schept overzicht. Want als je weet wat goed is, dan weet je ook wat fout is en dat je daarvan weg moet blijven. Dus dat geeft ook veiligheid. In het werkelijke leven is het gewoon niet zo. Goed en fout lopen natuurlijk zo door elkaar in situaties, maar ook in je eigen persoonlijkheid. Daarom leer je door je te verdiepen in dit soort verhalen, dat je eigenlijk nooit kan oordelen. Dat je nooit bevolkingsgroepen of bepaalde groepen mensen kunt wegzetten als goed of als fout. Verdiep je erin en hoor eerst het verhaal voordat je oordeelt.
En tot zover de podcast van De Orkaan. Meer nieuws vind je op onze website.